Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten we samen deze dienst voort met het zingen van Psalm 25 en daarvan het vierde en achtste vers. Psalm 25 vers 4, Heren, goedheid kent geen palen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En ook het achtste, zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. 4 en 8 van Psalm 25.
Thank you.
Gemeente, wij doen ook vanavond met de kerk van alle tijden en plaatsen een belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En we zingen daarna van Psalm 111. Het eerste vers, looft, halleluja, looft de Heer. 111 vers 1 na de belijdenis. En in ieder van u spreken in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Laten we samen met hem voor elkaar bidden. Grote en heerlijke God in de hemel, wij danken uw grote naam dat u ons op deze schitterende dag voor de tweede keer in uw huis brengt, of ons thuis verbonden met uw gemeente een plek geeft om mee te luisteren. Heer, wat een wonder van uw trouwe zorg. Dat u ons niet overlaat aan onszelf, om geestelijk onze eigen weg te moeten uitzoeken, maar dat u zelf door de kracht van uw Heilige Geest en door uw eeuwig blijvend getuigenis uw gemeente wilt leiden. En Heere, geef dat het zo ook vanavond mag zijn, dat wij u door de stem van het woord geleid, onderwezen mogen worden. En Heere, dan bent u het toch zelf die in uw woord bekend maakt wat wij van onszelf niet weten. Onwetend, in vijandige afkeer van u leven wij ons leventje. Maar u bent het, Heere, die daar dwars doorheen breekt. God zij dank. Uw naam zij geprezen dat u dat doet, Heere, en dat u komen wilt, spreken wilt, aanraakt, om in ons vastgelopen leven of in ons vlakke leven de scherpe, vertroostende, vermanende, bemoedigende woorden van u te laten klinken. Heere, geef dat ook vanavond. En dan weet u wat er kan zijn in ons hart. Hoe we naar hier gekomen kunnen zijn met zoveel wat ons bezig kan houden. De ontwikkelingen op deze wereld, tussen de machten van de aarde, ontwikkelingen in ons werelddeel Europa, spanningen tussen bevolkingsgroepen, de problematiek van de vluchtelingen die met grote stromen naar hier komen. En Heere, wij bidden u in het bijzonder voor hen die beslissingen hebben te nemen, die beleid hebben te maken, of u hen wilt geven wijsheid. Voor alle dingen, Heere, wijsheid die naar het woord is. En dat is toch altijd wijsheid waarbij de consequenties, de gevolgen worden overzien van besluitvorming. En Heere, geef dat ook aan onze overheid. Of dat nu landelijk is of provinciaal of gemeentelijk. En geef dat, Heere, in het geheel van de samenleving. Dat allen die u geroepen hebt om hun plek in te nemen, met die wijsheid die van boven is, te bedouwen door uw geest. En dan, dat zal tot welzijn van een ieder zijn, Heere. We bidden u voor de grote nood die op deze wereld wordt gevonden en die tot ons wordt gebracht en aan het oor en voor het oog wordt gesteld. We bidden u voor die grote problemen die ons als mensheid al lang boven het hoofd gegroeid zijn en waar we er niet meer overheen kunnen kijken. Heere, deze aarde is van u, mitsgades haar volheid, zegt de psalm. Alles wat erop leeft, uw schepping, alles is van u. En Heere, wij bidden, wilt u voor deze aarde zorgen, al is zij gevallen en al zucht zij als in barensnood zijnde, ontfermt u zich in uw bijzonder, Heere, over uw kroonjuweel eens op de schepping, de mens. En dat uw boodschap in deze ondergaande tijd en wereld mensen uit de duisternis tot het leven brengt. En Heere, daar zijn veel inspanningen die daarvoor gedaan worden door zendelingen en evangelisten, door Bijbelvertalers. En we bidden u, wilt u hen geleiden en geven wat zij nodig hebben, ook in de moeilijke omstandigheden die er kunnen zijn. En wilt u zo zelf zorg dragen voor uw woord, dat u voorspoedig zult rijden op het woord van uw waarheid over het rond van deze aarde. En dat woord van u, wat een kracht van u is tot zaligheid voor een ieder die gelooft, laat dat woord ook in het midden van deze gemeente haar kracht mogen doen, dat het tot ons komt en dat we het niet kwijtraken, niet van ons af kunnen schudden, maar dat het ons leven binnenkruipt, misschien geleidelijk, langzaamaan, doordringend ons stilzet, of ineens, eer u weet wat goed voor ons is, en u weet hoe we in elkaar steken, wat voor karakterstructuur we hebben, en wat wij voor levensgeschiedenis achter ons hebben. We bidden u, wilt u dwars door alles heen komen met uw woord. Ook in de zorgen van ons leven, als we te maken hebben met afnemende krachten en vermogens, als het gaat om lichaamskracht, als het gaat om denkkracht, herinnering, geheugen. Maar ook, Heere, als wij dolen in de duisternis van ons zondige bestaan en nog altijd de zonde gediend wordt, omdat we er nooit uit bevrijd zijn geworden, nooit losgemaakt uit de banden van de dood, ook dan, Heere, bidden wij, kom en neemt u ons in uw hoede. Heere, we bidden u zo voor alle noden en zorgen, voor uw kerk, de kerken in ons land, in deze wereld, bind samen in het allerheiligst evangelie. En geeft u over de landsgrenzen heen, over taalgrenzen heen. De gemeenschap van de heiligen die we zojuist mochten belijden als een van de artikelen van het geloof, geeft die gemeenschap van de heiligen te ervaren, opdat wij met al de heiligen zouden bekennen wat de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte is van de liefde van u in Christus Jezus. En zo ontdekken zullen wat u voor God bent en wat u met verloren zondaren kunt beginnen en wilt beginnen. Heere, zegent u ons als we de schriften mogen openen zo dadelijk en wij daaruit gaan lezen. Wilt u spreken door de lezing van de schrift? Maar ook als wij daarna er met elkaar over nadenken, Heere, wilt u de verkondiging, de uitleg, de toepassing ons tot zegen strekken? Wees in ons midden, Heere. Dat hebben wij niet verdiend, omdat wij schuldig staan. Maar u hebt zelf beloofd dat u waar twee of drie in uw naam zijn, in het midden wilt zijn. En Heere, wilt u dat ons geven? Zegent u ons in het luisteren, in het spreken, neemt u onze gedachten gevangen tot de gehoorzaamheid van Christus. Verhinder de duivel zijn werk om ons af te leiden en maakt u zo deze dienst van het woord, een dienst waarin uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, ontmoet wordt. Uit louter genade, tot verheuging en blijdschap. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij openen de Heilige Schrift op twee plaatsen. Allereerst in het Oude Testament in het boek Job. Job 19. Job 19 vers 23 tot 27. Job 19 vers 23 tot 27 en daarna lezen wij uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Johannes 20 vers 19 tot 23. Dus eerst Job 19 vers 23 tot 27 en daarna Johannes 20 vers 19 tot 23. En dan lezen wij in Job 19 de Heilige Schrift als volgt. Och, of nu mijn woorden toch opgeschreven werden. Och, of ze in een boek ook werden ingetekend. Dat ze met een ijzeren griffie en lood voor eeuwig in een rots gehouden werden. Want, ik weet, mijn Verlosser leeft. En hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, de welke ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Tot zover. Job 19. Johannes 20. Vers 19 tot 23, de eerste twee versen, vers 19 en 20, vormen de tekst voor de verkondiging. Johannes 20, vers 19. Als het dan avond was op dezelfde eerste dag van de week en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen van de Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zei tot hen, vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zei wederom tot hen, vrede zij u lieden, gelijkwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, die worden zij vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, die zijn zij gehouden. Tot zover de schriftlezingen en de tekstlezing voor de verkondiging. Wij gaan samen zingen ter voorbereiding daarop van Psalm 32. Het derde vers, ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Het vierde vers, Gij zijt mij, Heer, de schuilplaats in gevaren en ook het zesde rechtvaardig volk verheft uw blijde klanken. U mag uw gaven geven in deze dienst. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is de diaconale collecte met nadere bestemming Stichting De Vluchtheuvel. En u kent ongetwijfeld het vele goede werk wat zij mogen doen. De tweede bestemd voor de verwarming. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Van harte deze collecten in uw milddadigheid aanbevolen. Zingen wij samen op Psalm 32, vers 3, 4 en 6. Johannes 20, vers 19 en 20. Als het dan avond was op dezelfde eerste dag van de week en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen van de Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zei tegen hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Als thema hebben we geschreven de verschijning van Jezus als bron van de vreugde. De verschijning van Jezus als bron van de vreugde. Wij staan stil bij twee dingen. Eerst bij de verschijning en daarna bij de vreugde. Eerst de verschijning en dan denken we na over Jezus die komt bij zijn discipelen. En in de tweede plaats denken we na over de vreugde die ontstaat, de blijdschap als de discipelen Jezus zien, zoals we aan het eind van vers 20 kunnen lezen. En gemeente, de eerste paasdag is een indrukwekkende dag geweest voor veel mensen. Als wij denken aan de discipelen, als wij denken aan de vrouwen. En het is een dag geweest waarop de Heer Jezus al heel vroeg aan het werk is gegaan. Hij is opgestaan uit de doden, opgewekt uit het graf en hij is er nog niet uit of daar treedt hij zijn kinderen, verschillende van zijn kinderen, tegemoet. Ja, als we denken aan de ontmoeting van Jezus met Maria Magdalena, waar Johannes ons over vertelt, maar ook als we denken aan de ontmoeting met Petrus, als de discipelen zeggen, de Heer is waarlijk opgestaan en hij is van Simon gezien, dan moet op die eerste paasdag er toch ook een ontmoeting geweest zijn tussen Petrus en Jezus. En ook als wij denken aan de ontmoeting, niet in de vroege ochtend, waar het allemaal begon, maar in de late avond, namelijk waar we van gelezen hebben in Johannes, dat Jezus in de late avond, als zijn discipelen bij elkaar waren, hen zichzelf toont en bekend maakt, als het dan avond was op dezelfde eerste dag van de week. Een volle dag. En je hebt van die dagen, die zijn vol. Er gebeurt er zoveel. De eerste dag in het opstandingsleven van de Heer Jezus is een volle dag. Dat kun je gerust zeggen. Dat is een dag die goed, hoe zou het ook anders kunnen, die goed gevuld is. Het is een dag waarop hij zijn kinderen bezoekt, zichzelf bekend maakt, de een zus, de ander zo. Van de vroege ochtend tot de late avond vertoont hij zichzelf. Dat is een troostvolle gedachte voor iemand die denkt dat de Heere Jezus voor hem of voor haar geen tijd heeft. En dat hij te druk is met andere gelovigen die veel geloviger zijn en die veel meer dit en veel meer dat. Een troostvolle gedachte. Wij hoeven niet te denken, gemeente, dat hij geen tijd zou hebben. Wij kunnen zo druk zijn dat we zeggen, het is met erbij ingeschoten vandaag. Dat gebeurt bij de Heere Jezus nooit. Integendeel, de kinderen van het huisgezin van God draagt hij op zijn hart en die draagt hij met zich mee de dood in, maar ook het leven in. In de avond komt hij dan in het midden van zijn discipelen. Op allerlei tijden van de dag kun je de Heer ontmoeten, toch? Daarvoor hoeft het niet laat te zijn en daarvoor hoeft het ook niet vroeg te zijn. Door allerlei middelen, het woord, het gebed, de meditatie, laat hij zich ontmoeten. Maakt hij zich bekend? Is hij bezig om zijn genade uit te delen, om zijn vertroosting mee te delen door de kracht van zijn Heilige Geest? Maakt hij zich bekend?
Eigenlijk kun je zeggen dat de armen van de Heere Jezus de hele dag zijn uitgestrekt naar zijn kinderen. De hele dag. Onuitsprekelijk vol van genade en rijkdom. Goed, zoals alleen Hij goed is. Verschijnt Hij. Is dat wonderlijk, zegt iemand? Ja, dat is wonderlijk op zich. En als we dan dat toespitsen op de avond in die volle opstandingsdag, dan wordt het nog bijzonderder, want laten we wel wezen, wij lezen in het evangelie, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden. Jezus neemt de tijd, blijkt op de paasdag. Maar hij komt dan ook nog eens waar je hem niet zou denken. Want wat hebben de discipelen gedaan? Hij wordt door hen buitengesloten. Ja, maar ze kennen de Heere toch, zegt iemand. Ja, ze kennen de Heere. Dat blijkt, hè, in het evangelie. Calvijn zegt, hebben een ingewikkeld geloof. Ingewikkeld, dat moet nog meer uitgevouwen worden als het ware door de Heilige Geest. Ze kennen de Heere en toch sluiten ze hem buiten. Ze rekenen niet in ieder geval met zijn komst. Al is er mogelijk op de bodem van hun hart heus wel een verlangen geweest om hem te ontmoeten. Maar aanvankelijk, de deuren zitten potdicht. En Jezus komt daar dwars doorheen. Met zijn verheerlijk lichaam. Dwars door de gesloten deur. Hij laat zich ook niet aankondigen. Hij klopt niet. Hij roept niet. Van kunnen jullie de deur misschien open doen? Ik ben het. Nee. Hij komt er dwars doorheen. En hij staat ineens. In hun midden. Het gaat in de Bijbel om de openbaring van God, toch? Van wie Hij is, de drie enige God. Het gaat in de evangeliën over Christus, niet alleen in de evangeliën, maar daar ook. En het gaat in het Johannesevangelie om de openbaring van wie Hij is nu. Dat wordt hier wel duidelijk, gemeente, dat Jezus als de Zoon van God, als de opgestane, de levensvorst, doordringt in de beslotenheid van zijn discipelkring. Te midden van hun angst en hun onrust, bang voor de Joden, komt Jezus tot hen. Te midden van hun vrees, hun zonde, want dat is het, ongeloof is het, ze leefden ook nog steeds hier, niet bij het woord, wat ze wel hadden gehoord, waar ze ook aan waren herinnerd, want ze hadden al bericht gehad. Komt Jezus tot hen. Dat is bijzonder, gemeente, dat in de paasdag, Petrus en Johannes, en aan het begin van hoofdstuk 20 kunnen we dat lezen, Petrus en Johannes om het hardst lopen naar het graf en ze kijken erin en Johannes zag en geloofde, lezen we dan. En Petrus die gaat er ook in en die ziet ook hoe de doeken samengerold liggen. En dan gaan ze weer terug en dan komen de vrouwen terug en dan krijgen ze bericht van de vrouwen. Want de engelen hebben gezegd, ga tot mijn broeders, zegt het mijn broeders dat ik hun voorga naar Galilea. Dan krijgen ze bericht, dan hebben ze zelf dingen gezien, Petrus en Johannes dan in ieder geval. En dan zijn ze toch nog zo met angst en vrees voor de Joden bevangen dat ze de deur op slot doen. Bang voor de Joden. En is het Pasen. Dan zou je zeggen, dan gaat het toch om de levende. En dan zou je zeggen, dan verwacht je toch dat hij komt. Als hij aangekondigd is op een andere manier dan. Door de vrouwen. Als Johannes heeft gezien in het graf en heeft geloofd. Hier zien we wat voor soort mensen wij zijn. Ook als we de Heer Jezus hebben leren lief krijgen en in het leven met hem mogen leven. Er is ongeloof en er is angst, vrees, twijfel. En ze hebben de overhand. En daarom valt de deur in het slot. Hoe heerlijk, gemeente, hoe heerlijk dat Jezus Christus zich ook daardoor niet laat weerhouden. Hoe onbegrijpelijk dat hij doordringt in de beslotenheid dat hij die de hele dag al bezig is om zijn kinderen op te zoeken, zichzelf toegang verschaft in de late avond en zich niet laat weerhouden als de levende. Ja, zegt iemand, maar ik hoor dat het dan gaat over zijn kinderen en dat het dan gaat over zijn kerk, en dan moet je bekeerd zijn en dan moet je van dood levend zijn geworden, en dat is het nu net waar het bij mij op vast zit, want dat weet ik niet. Ik weet dat allemaal wel, ik heb dat gehoord en er wordt steeds gepreekt, maar ik zit daarmee, ik worstel daarmee, ik ga daar wel mee tot de Heere, maar ik heb er geen helderheid in. En dus, als het gaat om een ontmoeting met hem, wat denkt u, gemeente? Als Jezus door de dood heen de weg baant, zou hij niet in de geslotenheid van de zonde kunnen doordringen in uw en jouw hart? Als u moet zeggen, ik ken hem niet. Als hij op weg is naar Jeruzalem en hij stopt ineens onder een vijgenboom met die dikke bladeren en hij kijkt omhoog en hij wordt Zacchaeus gewaar tussen die bladeren en hij kijkt Zacchaeus aan. Wie is dan degene die kijkt? Is het Zacchaeus die kijkt? Ja, die is in de boom geklommen natuurlijk om hem te zien. Maar is het Zacchaeus die kijkt of is het misschien toch Jezus die kijkt? Maakt wel een belangrijk verschil. Wie is er die opzoekt? Wie is er die komt? Wie is er die binnenkomt? In het paasleven brengt. Is het niet Jezus? En wat zegt de Heer Jezus dan als hij bij Zacchaeus aan tafel zit? Dan zegt hij dat de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Wie komt er om te zoeken? Hij. Hoor vanavond, juist als je zelf ermee vastloopt en niet weet hoe het moet, hoor van de macht en de kracht van Christus. Hij leeft. Hij komt. Hij laat zijn kinderen niet in de steek, maar hij is het ook die voor het eerst binnenkomt. Al gaat het hier dan in de eerste plaats over zijn kinderen, die hem kenden, al was het in beginsel. Maar ook voor het eerst is hij die met zijn krachtig woord binnenkomt. Hoe kan dat dan, zegt iemand? Hij breekt door de gesloten deuren heen, omdat hij overwinnaar is. Hij heeft overwonnen. En daarom kan niets hem in de weg staan. Niets. Ook niet wat zondaren er in het leven van met hem van maken. Wat is dat hoopvol? Waarom is dat hoopvol, zegt iemand? Nou, dat geeft reden om met verwachting naar de kerk te gaan. Misschien bent u niet zozeer met verwachting naar de kerk gegaan, dat kan. Of leest u de Bijbel wel door de week, maar leest u niet zozeer met verwachting de Bijbel, dat u denkt van nou laat ik weer lezen, want dat is goed. En we zijn bij hoofdstuk 5 en dan lezen we maar verder bij hoofdstuk 5. En waar waren we ook alweer? Oh ja, daar waren we en daar lezen we dan verder. Misschien, gemeente, dat we niet zozeer met verwachting ontzetten onder de bediening van het woord, maar het weerhoudt hem niet om desondanks door te dringen en zich te openbaren, zich bekend te maken aan zondaren. Onmogelijk bij ons, mogelijk bij hem. Ook na ontvangen genade. Je kunt in het leven met de Heere dagen hebben van stilte. Valt de wind helemaal uit de zeilen. En van alles wat ertussen komt, zonde, slordigheid, sleur, het weerhoudt hem niet om binnen te komen. Is dat niet aansporend? Juist toch om hem te zoeken in de middelen die hij geeft? De levensvorst is niet de levensvorst die voor de deur blijft staan. Nee, dat doet hij niet. Wat is zijn werk? Gemeente, wat is het werk van de Heer Jezus? Zijn werk is, kort gezegd, binnenkomen. Binnenkomen. Hij komt binnen. Door zijn woord en door zijn geest treedt hij binnen in het hart van de geslotenheid. In het hart van de twijfel. In het hart van de angst, in het hart van de vrees, van de onzekerheid. En wat zegt hij dan? Zegt hij dan, ach discipelen, nou is er zoveel gebeurd, nu ben ik gestorven en ik ben begraven en ik ben opgestaan en ik heb jullie bericht gegeven door middel van de vrouwen. En nu zitten jullie hier samen met elkaar en nu hebben jullie nog de deur dicht. Zegt hij dat? Zegt hij hier wat hij later wel tegen de Emmausgangers zegt, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven? Nee. Even onbegrijpelijk als zijn komen door een dichte deur, is het openen van zijn mond. Vrede zij u lieden. Dat is dan wat hij zegt. Gemeente, het evangelie is wonderlijk, de ontmoeting met Christus door het geloof, de gemeenschap, de omgang met hem, is wonderlijk. Hij komt waar die niet wordt verwacht, hij komt waar die eigenlijk niet kan komen, want de deur zit dicht, en hij zegt wat hij eigenlijk niet kan zeggen, want er is reden tot vermaning en tot verwijt, maar dat doet hij ook al niet. Hij zegt, vrede zij uw lieden. Hij neemt de vrede in de mond. Daar is hij Christus voor. En als u hem kent, dan zult u dat onmiddellijk met me eens zijn. Omdat dat woord dat ook getuigt. Dat Jezus Christus de vredemaker is, de vredestichter. Die God met mensen verzoent. Vrede zij u lieden, en hij laat wat zien, hebben we gelezen. Hij laat zijn handen zien met de tekenen van het kruis en zijn zij laat hij zien. Het offer wat hij heeft gebracht, dat maakt hij zichtbaar als het ware, dat brengt hij in herinnering opnieuw. Zo passend wat hij doet. Er is geen treffender woord wat hij deze discipelen zou kunnen zeggen dan dit. Vrede zij u lieden. Want het is meer dan een gewone groet. Het is een groet die gekleurd wordt door het evangelie. En daarom zo diep gaat. Het gaat om de vrede tussen God en mens die hij tot stand heeft gebracht aan het kruis. Anders had hij niet uitgeroepen, het is volbracht. Het gaat om de vrede met God waardoor er weer harmonie is, gemeenschap is. Wat doet de zonde? De zonde maakt scheiding, die knipt alles door tussen God en ons. De zonde verbindt niet, maar die brengt in het isolement. En de uiterste consequentie is dat die tot in het eeuwige isolement brengt. In de buitenste duisternis. De zonde verbindt niet. De zonde maakt scheiding, geeft eenzaamheid. Maar het leven in Christus, verbonden aan hem door het geloof, dat is een leven waarin er heelheid, herstel, omgang komt. En dat komt omdat hij als het lam van God, de toorn van God die op ons rustte vanwege de zonde, heeft weggedragen aan het kruis. En daarom is de verdoemende kracht, de veroordelende kracht van de zonde voor een ieder die in Christus is, weggenomen. Vrede, zei u lieden. Daar zong de engel al van toen hij geboren werd. In de nacht van kerst, vrede op aarde.
Hier na zijn opstanding is hij het zelf die over vrede spreekt. Eigenlijk brengt hij in vervulling wat hij in Johannes 16 al beloofd had. Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. En dat doet hij hier. Gemeente, kent u deze Heere Jezus als uw persoonlijke zaligmaker? Weet u van ontmoetingen met hem, dwars door allerlei dichte deuren heen en zo? Dat je zegt, het kan niet, en het gebeurt toch. Weet u van vrede, terwijl ons hart van nature vol zit met onvrede, geneigd God en mijn naaste te haten? Wat is het een wonder als hij van vrede spreekt. En dat niet één keer, maar dat steeds opnieuw. Vrede, zei u lieden. Jezus dan zeide wederom tot hen, vers 21, buiten onze tekst. Vrede, zei u lieden. Hij valt in een genadige herhaling. Een genadige herhaling, omdat zijn kinderen het zo nodig hebben om steeds weer herinnerd te worden aan zijn volbrachte werk waaruit zij leven kunnen door zijn opstandingskracht. Hij verwijt niet, ook al is er van alles wat hen aanklaagt. Hij legt niet uit waarom ze ernaast zitten met hun dichte deur, maar hij spreekt vrede. Hij komt. De verschijning van Jezus als de bron van de vreugde, dat is ons thema, toch? De eerste gedachte is dan zijn komst. En dan de tweede gedachte, waar we nu aan toegekomen zijn, is dan de vreugde. Want we lezen aan het eind van vers 20 dat zijn komen in die omstandigheden, zijn spreken in die omstandigheden, dat die leidt tot blijdschap. En niet anders is zijn doel in deze avond dat zijn kinderen hem leren zien, maar zich ook leren verblijden in hem. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. De komst van Jezus, gemeente, die verandert vrees en twijfel en gesloten deuren. En alles wat er in het hart van de discipelen geweest is en niet geweest is, in blijdschap. Er komt geloofsvreugde. Nog een keer Johannes 16. Wat heeft Jezus gezegd voor zijn lijden en sterven? Hij heeft gezegd, uw droefheid zou tot blijdschap worden. En, heeft hij eraan toegevoegd, niemand zal die blijdschap van u kunnen wegnemen. En dat is wat hier gebeurt. De droefheid, de angst, de vertwijfeling, de onzekerheid, de vrees voor de Joden en de rest, verandert hij in blijdschap. Waar Jezus komt en waar hij van vrede begint te spreken, voor iemand die de dood waard is en schuldig is aan al Gods geboden, daar begint de blijdschap te komen. Waar Jezus Christus als de opgestane levensvorst door zijn woord en door zijn Heilige Geest het leven van een zondaar binnentrekt, daar komt de blijdschap. Want ja, zeg u zelf, er kan toch geen droefheid en verdriet zijn waar de overwinnaar komt. Die wordt met gejuich onthaald als het gaat in tot deze aarde. Laat staan deze. Wie de koning der koningen ziet, kent, lief heeft, de Heere der Heren, die verblijdt zich in zijn opstandingskracht en leert zijn vrede geloven, die ziet dat hij regeert en dat hij leeft en dat hij alles teniet heeft gedaan, de duivel en de zonde en de dood en de hel en het graf, hij is werkelijk de overwinnaar.
Alle vijanden zijn hem onderworpen. Christus heeft alle macht gekregen. En zal zij ten hemel vaart ten volle. Als hij gezeten aan de rechterhand de plaats inneemt die in het verlengde ligt van de opstanding, wat wij met hemelvaart gedenken. En daarom is het zien van Jezus, het zien van de discipelen hier in de late avond, het meest vreugdevolle gezicht wat ze ooit gezien hebben. Ja, en wij nu, zegt iemand, en wij nu? Door het geloof op Jezus zien. Dat geeft een onbevattelijke diepe vreugde en blijdschap. De komst van Christus in je hart, terwijl je midden in strijd zit en in de frontlinie in gevecht bent geraakt, in een man tegen man gevecht. Welke zonde die man dan ook is. Vrede te midden van de strijd. Hoe kan dat nou, zegt die man. Dat is toch een tegenspraak in zichzelf. Toch niet? Het gaat in het leven met Jezus er wat anders aan toe dan wij zouden denken. Wie leeft met hem, gemeente, en verwikkeld is in de strijd tegen de overgebleven verdorvenheid in je hart, of tegen de verzoeking en de verleiding, en op wat voor manier kan die niet naar ons toe komen? Wie leeft in het leven met Christus, die kent de vrede waar hij van spreekt, en onlosmakelijk daaraan verbonden ook de blijdschap. Kun jij dat meemaken? Die blijdschap? Kent u dat zien van hem waarbij je zo intens verheugd kunt zijn, omdat je weet dat in hem echt alles ligt waar je één groot kruis door jezelf moet zetten, omdat je alles bederft en voor God in jezelf niet en nooit kunt bestaan? Ja, zegt iemand, ik wou dat ik dat kon zien en daarbij kon en het mee kon maken, dat ik in mijn hart die liefde en die blijdschap, die vreugde ook voel en ervaar. Hij komt door gesloten deuren heen, waardoor de deur ook dicht zit. Hij weet wel hoe hij zijn kinderen moet leiden tot de blijdschap, dat blijkt hier. Dit is een blijdschap van het geloof. En u weet, een van de vruchten, een van de dingen die genoemd wordt als vrucht van de Heilige Geest, is de blijdschap. Dat is niet een tijdelijke gemoedsaandoening waardoor je ineens uitbarst in grote vreugde en dat het weer weg hebt en wegzakt en er niks van overblijft, zoals dat zaad, weet u wel, wat gestrooid wordt en wat dan op die rotssteen terechtkomt. En waar een dun laagje grond op ligt en de warmte van de zon, die gaat de bodem niet in. Dus dat laagje is heel lekker warm op die rotsblokken. En dan valt dat zaad erin, ideaal om te ontkiemen. Dan schiet het omhoog, dan groeit het. Maar ja, dan komen de worteltjes bij die rots en dan is het gedaan. Dat is tijdelijk, dat is kortstondig, dat is een blijdschap die zo weer weg is. Dat is niet de blijdschap die hier verbonden aan het komen van Jezus Christus is bedoeld. Nee, de discipelen weten heel veel nog niet. Ja, ze krijgen nog nader onderwijs en wat te denken van Pinksteren. Als de geest hun verstand verlicht en als de dingen op hun plek vallen en zij verkondigen en de lijnen en verbanden in de schrift zien en uit de doeken gaan doen. Ze weten hier heel veel nog niet, het moet nog uitgewikkeld, ontrold worden. Maar ze worden wel verblijd en dat is die blijdschap van het geloof. Dat je als je hem ontmoet en hem ziet en over hem hoort en hoort hoe hij is vanuit het evangelie, vanuit de tekst vanavond. Dat je zegt, Heere Jezus, bent u zo? Dat had ik nooit gedacht. Dat verrast me. Dat zet me stil. Dat u komt en dat u door de gesloten deuren komt en dat u over vrede begint. Wat ik dacht dat u tegen mij in ieder geval wel over het oordeel zou beginnen. En dat u dan in het midden staat en dat u dan dat nog eens zegt. En dat u dan laat zien de tekenen van uw offer. En dat u dan tot blijdschap brengt. Ziet u hoe Jezus zich bekend maakt, gemeente? De kerk van Jezus Christus, de christenen die levend zijn, die worden geroepen, ook vanavond wordt u daartoe geroepen als u Jezus kent als uw persoonlijke zaligmaker. En ook als u hem niet kent, wordt u daartoe geroepen voor het eerst om u te verheugen in Jezus Christus. Ja, maar dat lukt me niet. En ik zit niet zo goed in mijn vel vandaag. En dit is er gebeurd en dat zit me dwars. En daar heb ik last van. Gemeente, Jezus Christus laat zich verkondigen, opdat u in jouw omstandigheden zich zou verheugen en verblijden in de levende God. Vanwege zijn werk. Vanwege wie hij is. Dat werkelijk alles wat aan hem is, gans begeerlijk is. Ontzaggelijk wat hij gedaan heeft, het werk van de zaligheid. In de verlatenheid, de Godverlatenheid gehangen. Betaald tot het laatste toe. Opgestaan uit de doden en nu van de vroege morgen tot de late avond alweer bezig om zijn kinderen op te zoeken. Wat u kunt zeggen in de dag dat u voor hem moet verschijnen, gemeente, maar u kunt niet zeggen dat hij geen aandacht aan u heeft besteed, toch? Hij is bezig om steeds maar weer op te zoeken. Misschien kent u dat boek. Het is een dikke pil. Het zien op Jezus van Isaac Ambrosius. Wat schrijft hij? Hij schrijft in dat boek: het is de grootste evangelieplicht van een christen zich te verheugen in Christus. Het is in lijn met wat Paulus zegt, verblijd u te alle tijd. Wederom zeg ik, verblijd u, zit hij in de gevangenis. Waarom is de kerk van Christus, waarom zijn christenen vaak zo somber en neerslachtig? En ik weet niet hoe dat bij u is, in uw midden, in het midden van de gemeente is. Ik hoop dat het hier anders is, maar hoeveel somberaars zijn er niet te vinden over de neergang van land en volk en van alles en nog wat. De deur maar op slot gedaan. In de twijfel, in de vrees. Een christen, iemand die weet van Christus' komst en van zijn redding en van zijn opzoekende liefde, die verblijdt zich. Ben je dan altijd blij, zegt iemand, want er is toch ook nog zoiets als droefheid over de zonde, waarbij je tranen kunt huilen vanwege wat je ervan maakt. Ja, maar dat is het wonderlijke met deze blijdschap. De christelijke blijdschap die doortrekt je leven, dat is een blijdschap die zelfs als je huilt en je voor God een mishagen hebt aan jezelf, toch nog steeds blijft. Dat sluit de blijdschap in Christus niet uit als je droefheid over je zonde kent. Hoe kan dat, zegt iemand? Ja, dat heeft te maken met verbondenheid aan hem. Met hem begraven door de doop in de dood. Met hem opgestaan in een nieuw leven. In Christus Jezus zijn. Dan ben je door het geloof met hem verbonden. Een plant met hem gemaakt. En dan komt er lof vanwege dat hij leeft. Hè? Wat Petrus schrijft. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Het kan van alles zijn, gemeente, waardoor je zou zeggen de deur dicht. In het slot ermee. Want wat ik nu gedaan heb, en nu zal het wel niet gaan, en nu zal ik Christus wel niet meer kunnen ontmoeten, en nu zal die wel niet meer naar me om willen zien. Toch wel. Het geloof gelooft ongelooflijke dingen. Daarom roept Job uit, en daarom hebben we dat ook gelezen uit Job 19, misschien hebt u zich dat wel afgevraagd, waarom lezen we dat nu weer? Daarom roept Job uit, en u weet hoe Job erbij zat toch? Als de ene boodschapper naar de andere komt, en die met zijn vrienden op de ashoop zit, daarom roept Job uit, och dat nu mijn woorden in een rots gekerfd, gegrift, gekrast zouden worden. Job is verrukt, zou je niet denken toch? Zie je krap met een potscherf. Job is verrukt, want ik weet dat mijn verlosser leeft. Dat is je sterken in God, je vreugde vinden in God, je blijdschap. Job die zo ontzaggelijk moest lijden en die dan toch zegt, och of nu de zaak voor eeuwig ingekrast zou kunnen worden. Want dat is het waard. Gemeente, die eerste dag op Pasen is een lange dag geweest. Toch? Een volle dag. Er is veel gebeurd. Jezus is vroeg begonnen. En tot in de late avond ging hij door. Hij komt vanavond tot u, tot jou, tot ons in de gedaante van zijn woord. En hij maakt zich bekend als de levende, of u het gelooft of niet. Hij is het wel. Hij maakt zich bekend als de levende. Hij komt ook vanavond misschien door een gesloten deur. Dat u zegt, ik had niet gedacht dat ik me zo zou mogen verblijden in zijn werk. In zijn volkomen offer, in zijn liefde. Tot mensen die vastzitten in zichzelf en in hun eigen gedachten. Hij is zeer nabij, gemeente, of u hem kent of niet. Hij is zeer nabij, want hij komt nabij in zijn woord. Door een gesloten deur. Over gesloten deuren gesproken. Er zijn deuren die zijn hermetisch gesloten. Dat zijn de deuren van hen die zeggen, wat er gebeurt, maar ik niet. Sterven aan mezelf, buigen voor de koning, voor het gezag van het woord, breken in mijn hoogmoed, ik niet. Dat zijn mensen die houden de deur hermetisch gesloten. Weet wat u doet. Want u weet toch ook van die deur, waar mensen op kloppen en zo. En dat ze zeggen, Heere, Heere, doe ons open. En dat hij dan zegt, ga weg van mij, want ik heb u nooit gekend. Dan is de tijd dat hij door gesloten deuren heen komt voorbij. Daarom klopt hij vanavond en hij zegt, doe me open. Doe me open. Zie toch wie ik ben. Onvergelijkbaar, lieve zaligmaker, die zondaren zoekt, die verloren mensen zoekt, die kinderen van hem zoekt, die er zo weinig van hebben begrepen. Hij komt en hij klopt en hij nodigt en hij zegt, wend u naar mij. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Zou u niet komen, gemeente? Zou u zich niet haasten tot hem? Voor het eerst misschien? Of opnieuw? De blijdschap proeven en smaken die er in hem is. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Bevrijd,
opgezocht, verlost, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Komt, maakt God met mij groot, wie ooit daarin zijn lustgenoot, doorzoekt de dingen van de Heere ijverig en bestendig. Dat is een psalmgezang wat door lucht en wolken dringt. Trouwens, dat loopt uit op ontmoeting met hem. Dan niet meer door een gesloten deur, maar dan voor eeuwig. Hem zien gelijk hij is. Heer, ik heb u leren kennen. Verrassend. Dwars door mijn weerstand heen gebroken. Dwars door de gesloten deur heen gekomen. En dan mag een ieder die door het geloof aan deze levensvorst verbonden is, zich voor eeuwig verblijden en verheugen in de God van zijn heil. Dat is toekomst hebben. Tot in de eeuwigheid. Boven alle hopeloosheid en hulpeloosheid verheven. Zou u niet komen tot hem, gemeente, tot deze levensvorst? Het is nog tijd. En in hem wordt de zaligheid, de vrede gevonden. En het leven tot in eeuwigheid. Amen. Daar wordt uw lof verbreid, o oppermajesteit. Dat is het 7e vers van Psalm 26 en we zingen ook het 12e. Ik zal hem met blijde klanken in zijn vergadering danken. 26, vers 7 en 12. Thank you. Gemeente, laten we de Heer samen danken en bidden. Heere, hoe groot bent u, hoe wonderlijk. Dat u ook vanavond door een gesloten deur heen wilde komen. En dat u in dit huis uw evangelie wilde laten klinken. Dat het woord openging, Heere, dat u zich bekend maakte als de geziene levensvorst. En geef, Heere, dat wij u en ieder persoonlijk hier en thuis, u door het geloof leren zien in wie u bent, in wat u deed. En Heere, wie u ziet, die is in beeld bij u. En die blijft ook in beeld bij u. Dat betoont u wel, ook op de Paasdag. En dan bent u aan alle kanten bezig, Heere, om uw kinderen te zoeken en ze te versterken in het geloof en ze duidelijk te maken wat u hebt gedaan. En dat doet u nog. En wilt u ons dat leren, Heere, stukje bij beetje, met vallen en opstaan, om in de gemeenschap met u te leven, daarna te zoeken, daarna te staan, die te beoefenen door een waarachtig geloof. Dank, Heer, dat we ons mochten buigen voor uw woord, dat u dat woord gaf. Zegent u het in ons leven, gaat u met ons mee, ook in de week die is begonnen. Misschien een week waarin er in onze agenda volle dagen staan. Heer, wilt u ze vervullen met uzelf. Gedenk aan dit deel van uw wijngaard. Ook hem, onze broeder in de dienst, die u hier gezonden en gesteld hebt met zijn vrouw en kinderen, dragen we aan u op, te midden van de broeders. Zegent u, Heer, het werk. Bind samen in het woord, in hem, uw lieve zoon. Opdat de vreugde in hem ook hier bloeien zou. En zijn verschijning de bron van die vreugde zal zijn. Steeds weer tot verwondering, tot verootmoediging, tot voedsel op de weg. Heere, gaat u met ons mee, vergeeft u het zondige. En hoor ons om Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald, door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogsten toppunt stijgen. Psalm 68 vers 2 is onze slotzang. bidden. Bewaart het woord van God in uw harten en ontvang de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.